Na het zingen van dit vers lezen we Gods woord uit twee plaatsen. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 17, vers 1 tot en met vers 14. En daarna één vers uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, vers 21.
Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. Uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschap geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zeide God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Dat al wat mannelijk is u besneden worden, en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van alle vreemden, de welke niet van u is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruithebbende, wiens voorhuisvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgegroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Lucas 2, vers 21. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam Jezus genaamd, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Het woord wordt bediend uit Lucas 2, vers 21. Lucas 2, vers 21. Voorafgaand aan de prediking lezen we dit vers nogmaals. Er staat: en als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is: hoe heet je? Wat is je naam? Je hebt geen naam, dat is de eerste lijn. Je hebt een naam, dat is de tweede naam, lijn. Of je luistert naar de naam, dat is de derde lijn. Geen naam, een naam, de naam. Het is u misschien wel eens overkomen, gemeente, mij in elk geval wel, dat je de trein uitstapt en je loopt het perron af naar de fietsstalling. En tot je stomme verbazing ontdek je dat je fiets gestolen is. Dat is een heel vervelend moment, zeker in deze tijd van het jaar, als je dan ook nog in de regen of in de smeltende sneeuw terug naar huis moet lopen. Mopperend, bokkend, wie heeft dat gedaan? Het kan ook gebeuren dat u thuis kwam en u ontdekte dat een vreemde in uw huis was geweest, inbrekers. Dat lijkt me heel aangrijpend. In sommige opzichten misschien ook wel traumatiserend. Alleen al de gedachte dat mensen in al je spullen hebben rondgeneusd. Mooie, maar voor jou misschien ook wel hele dierbare, emotionele spulletjes hebben meegenomen. De chaos in je huis, dat doet wat met je. Er zijn er onder ons, en ik zeg het ook heel voorzichtig, vluchtelingen die niet weten of ze straks hun huis zullen terugzien. Die met de paardtassen hier in Nederland aankwamen. Zonder te weten, kunnen we nog een keer terug? En als we terugkomen, staat het huis er dan nog? Mensen kunnen heel veel van elkaar afnemen, afpakken, stelen. Tot bijna alles toe. Er is ook een periode in de geschiedenis geweest, nog niet heel erg lang geleden, dat ook van mensen hun naam werd afgenomen. In de jaren 38 tot en met 1945... in de grote gevangenissen, de kamp, waar mensen bij de poort het laatste wat ze hadden moesten inleveren tot en met hun naam. En vanaf die dag moesten luisteren naar een cijfer, een getal. En als u de verhalen hoort en ook leest van de overlevenden van die donkere, engzwarte periode in onze wereldgeschiedenis, dan hoort u ook wat voor impact dat heeft op iemands leven. Dat het niet zomaar om een naam gaat, Jan, Gerrit, Klaas. Maar dat met het afpakken van je naam bij de poort alles werd afgepakt. Je identiteit, familierelaties, land van herkomst, wie je bent, aan wie je verbonden bent. Alles werd met die naam afgepakt. En juist door dat soort momenten, gemeente, realiseren we ons opeens hoe belangrijk het is dat we een naam hebben. Ik zeg het vaak heel gedachteloos, ik in ieder geval al. Als iemand aan je vraagt hoe heet je, nou dan stel je zo voor, je steekt je hand uit en je noemt je naam. Het kan zijn dat iemand daar ook nog eens een keer vraagt van wie ben je er een? Dat er gevraagd wordt naar je ouders, zeker hier in de Sliedrechtse gemeenschap, binnen de Sliedrechtse families. Waar dubbele namen soms zijn. Dat er dan gevraagd wordt, nou van welke Van der Linden of van welke Kraaienveld, of noem de Sliedrechtse namen maar op. Ben je er eigenlijk een? Je naam is de toegangspoort tot wie je bent en aan wie je verbonden bent. Zo ook vanmorgen rondom het doopvont klonken namen. En voor de vier families die achter de echtparen staan, klonken in die namen ook allerlei andere dingen door. Familiegeschiedenis, familienamen, gebeurtenissen, andere belangrijke momenten, die juist in een moment als hier bij je doopvond opeens zo scherp voor je aandacht kunnen komen, soms in een flits voorbij kunnen komen. Een naam is dus meer dan alleen maar een klank. En dat is eigenlijk ook de achtergrond van de geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen. De geschiedenis uit Genesis, het eerste Bijbelboek. De geschiedenis van Abraham, zo zet het hoofdstuk in. Zijn naam betekent verheven of grote, geweldige vader. Dat hebben de ouders van Abraham, Tera, zijn vader en zijn moeder gegeven bij de geboorte van dit kind. Ook zij hebben erover nagedacht, hoe gaan we ons kindje noemen? En ze hebben gekozen voor een van de klinkende namen uit Ur der Chaldeeën, een van de namen van de goden uit Ur der Chaldeeën. Er klinkt in zo'n naamgeving dan natuurlijk ook de wens door dat deze God, de verheven vader, ook voor hun kindje Abraham wil zorgen. Dat hij het zal beschermen. En ik denk dat we in die naam Abraham ook horen doorklinken de wens van Tera en zijn vrouw. Dat ook hun kind straks als een geweldige man zich zal ontwikkelen in de samenleving van Ur der Chaldeeën. Het familiebedrijf zal voortzetten, zich zal ontwikkelen tot een geziene man, een vooraanstaande positie zal innemen in de samenleving van die dagen. En zo ook de roem, de eer van de familie door zal geven, voort zal zetten. God heeft deze man weggeroepen uit dat vreemde land Ur der Chaldeeën. En is met Abraham een reis aangegaan naar een voor hem nog onbekend land. Maar gaandeweg de reis wordt duidelijk dat de Heer hem brengt in het land van Kanaan, dat kleine strookje aan de rand van de Middellandse Zee. En als de Heer Abraham heeft gebracht in dat beloofde land, richt God daar een verbond met hem en zijn nageslacht op. God verbindt zich met Abraham, met zijn vrouw en met de toekomstige kinderen. Want daar zit wel de pijn voor Abraham en zijn vrouw Sara. Ze zijn te oud om naar de mens gesproken kinderen te kunnen krijgen. Het enige dat ze hebben is Gods belofte. Meer niet. Naar de mens gesproken, zijn vrouw is onvruchtbaar, Abraham te oud om nog vader te kunnen worden. Is het onmogelijk. En God richt dan dat verbond met Abraham op en geeft het teken van de besnijdenis mee. En dan staat er zomaar dat merkwaardige zinnetje in vers 14 van Genesis 17, een algemene opmerking binnen in die concrete geschiedenis, dat de Heere tegen Abraham en zijn nageslacht, de Bijbellezers van toen en de Bijbellezers van nu, zegt: als een vader het besluit neemt om zijn kind niet te besnijden, wordt die vader uitgeroeid, omgebracht in Israël. Als je dat leest, gemeente, dan kan ik me voorstellen dat je bij jezelf denkt: waarom is dit nu zo erg? We hebben allemaal zo onze gedachten bij de doodstraf. Afgelopen week nog een discussie gehad met een van onze catechisanten. Of dat nou wel of niet mag. Nou, dan merk je meteen, iedereen vindt daar wat van. En dan komen er voorbeelden over tafel waarbij dat dan zou moeten. Maar als je wat rustig met elkaar door zit te praten, dan merk je op een gegeven moment dat het ook eigenlijk best wel moeilijk is, zo'n discussie. Maar iemand die iets zwaars heeft gedaan, die een ander van het leven heeft beroofd, moet ook een zware straf krijgen. Daar waren we het met elkaar wel over eens. Maar wat schuilt er nou voor kwaad in het moment dat de vader zegt, die behoort bij Israël, die zelf besneden is, vertrekt de lijn maar even door naar ons, die zelf gedoopt is, om te zeggen: ik doe dit niet. En God zegt dan: zijn ziel, zijn leven moet uitgeroeid worden. Geldt dat gebod vandaag de dag nog? Nee, gelukkig niet. Maar de boodschap, het signaal wat de Heer hiermee meegeeft, is wel van ons vandaag belangrijk. Waarom zegt de Heer dit? Omdat de vader die daarvoor kiest, zijn kind buiten God, buiten het verbond, buiten de belofte plaatst. En buiten het verbond, buiten God, is geen leven. Ik zeg het heel voorzichtig, gemeente, en ook met pijn. Ik hoop dat u dat aanvoelt ook vanmorgen. Maar dat is toch ook een van de schaduwkanten van een samenkomst als vanochtend. De verschillende ouders en grootouders in het midden van onze gemeente. aan de ene kant met dankbaarheid kijken naar de doopsbediening, omdat opnieuw in het midden van de gemeente twee kinderen gedoopt mogen worden. Maar onwillekeurig of misschien ook wel heel bewust denken aan hun eigen nageslacht. Kleinkinderen achter kleinkinderen die niet gedoopt zijn. Zonder de Heere leven. Zonder God. Ik haast me gelijk gemeend om te zeggen dat in het Oude en in het Nieuwe Testament er verschillende voorbeelden staan van mensen die buiten het verbond door God werden ingelijfd in het verbond. Denk aan Rut. Denk aan verschillende andere namen in het Oude en Nieuwe Testament die het teken en zegen van Gods verbond kregen. Maar dat moment hier in Genesis 17, dat wil de Heer eigenlijk ook laten zien. Tussen die naam van vroeger, Abram, de naam van het heidense Ur der Chaldeeën. En die nieuwe naam die God aan de aartsvader geeft, Abraham, loopt de grens tussen leven en dood. De besnijdenis en de doop. Maakt dus ook scheiding. Het trof me gisteravond toen we dat doopgesprek hadden, dat door de vragen die op tafel kwamen het gesprek ook voor een groot deel daarover ging. Met het voorbeeld van Noach. De zondvloed. De doortocht door de Schelzee. En dat jullie in het beantwoorden van de vragen en in de loop van het gesprek ook zelf die lijn zagen lopen. De doop maakt scheiding. Buiten God. Of met God. Dood. Of leven. U zou het zomaar kunnen dat er onder ons of met ons verbonden op afstand één of meerdere zitten mee te luisteren die niet gedoopt zijn. Dan hoop ik dat je dit moment van vanmorgen ook ziet als een open deur om te komen tot de Heere en te delen in het leven. We geloven niet in toeval. We geloven in leiding. God regeert. Ook in jouw leven. De Heere wil je vanmorgen door de doop laten zien dat het leven alleen te vinden is in Hem. Dat is de achtergrondgemeente van het eerste punt. Maak zo de stap naar het tweede punt. Je kan een naam hebben in de wereld. Denk aan Abram. Klinkende naam in Ur der Chaldeeën. En toch geen naam hebben bij God. Tweede punt. Een naam. We zien dat gebeuren bij Abraham, gemeente. De Heere verandert zijn naam. Dat is niet omdat de Heere dat mooi vindt. Iets nieuws, dus een nieuwe naam. Nee, in de Bijbel en eigenlijk ook in ons leven hebben namen betekenis. We doen dat ook wel eens in het dagelijks leven. Als er een jong aanstormend talent wordt gesignaleerd in de sport of ergens anders in de samenleving, dan zeggen we tegen elkaar, die naam moet je in de gaten houden. Vergeet zijn naam niet. Dat is een veelbelovende naam. Eigenlijk is de achtergrond van zo'n uitdrukking Bijbels. Het loopt zo weg uit Genesis 17. Als de Heere de naam van deze man, Abram, verandert in Abraham, dan geeft God deze naam een andere betekenis. En de betekenis die de Heer aan Abraham geeft is afgeleid of is eigenlijk helemaal gestempeld, ingekleurd, ingevuld door Gods belofte. De Heere legt dat ook uit in Genesis 17, als hij die naam geeft, gij zult voortaan niet meer Abram, maar Abraham heet. Dan geeft de Heere ook uitleg bij die naam door te zeggen, namelijk een vader van veel volkeren. En in die uitdrukking, een vader van veel volkeren, klinkt de belofte van God door. Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. En in u en in uw nageslacht zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. God geeft deze man dus een nieuwe naam. En laat zien dat die nieuwe naam uiteindelijk helemaal ingevuld, bepaald wordt door de belofte van de Heer. Abraham moet vanaf nu gaan luisteren naar Gods belofte. Dat geeft zijn leven betekenis. Gods belofte. En u bent me misschien in uw gedachten al voor, maar dan trek ik toch even nu op dit moment ook een lijn door naar de doopsbediening van vanmorgen. Twee Bijbelse namen, ook roepnamen, Salome en Jefta. Maar al waren het gewoon Hollandse namen, andere namen. Een naam is verenigd met de naam van de drie enige God. En dat betekent dat de doop en de belofte van God invulling wil geven aan hun leven en aan hun naam. Dat deze jonge ouders niet alleen leren om hun kinderen te luisteren naar hun naam, daar hebben ze hun handen vol aan. Maar dat ze ook hun kinderen laten leren luisteren naar Gods naam. Dat door de opvoeding heen, door de prediking heen, als ze later in de kerk mogen komen, door de vertellingen op school of in de peuterspeelzaal, door de kinderbijbelverhalen, door het gebedje, ik ga slapen, ik ben moe, de andere gebeden die aan tafel worden gesproken, keer op keer de stem van God klinkt die deze kinderen, hun ouders, u en ik, bij onze naam aanspreekt. Niet zomaar wil je luisteren, vrijblijvend, maar de stem van God klinkt in de vorm van een belofte. Ik wil je God zijn. Daar moet je naam, daar moet jij naar gaan luisteren. Mag ik zomaar even de kring wat breder trekken, gemeente? Niet alleen geconcentreerd op deze twee kleine kinderen en deze twee jonge gezinnen, maar het grootste deel van de gemeente, en ik vermoed ook een groot deel van de gast, heeft in het licht van de doop een naam gekregen. Uw, jouw en mijn naam is door de belofte van God verbonden met Gods naam. De Heere wil juist door die nieuwe naam, waarin de doop en de belofte van God en uiteindelijk de werking van de Heere, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wil jou, uw en mijn laten luisteren naar zijn naam. De naam van de drie enige God. Mag ik zomaar in alle onbevangenheid die vraag eens bij je neerleggen? Luister je al naar Gods naam? Heb je ook verwachting, krediet op God gekregen? Omdat je vanmorgen opnieuw, of misschien wel voor het eerst, door de doop oog kreeg voor die veelbelovende naam. Niet jouw naam. De verwachtingen die jij van jezelf of anderen van je hebben, van je prestaties, van je inzicht, van je kunde, van je achtergrond, van je geschiedenis, van je capaciteiten, van je... Maar van Gods naam. Ik zal u, ik zal. We zien dat niet alleen terugkomen, gemeente, in het leven van Abraham, en dan maken we de stap nu vanuit Genesis 17 naar Lucas 2, het Nieuwe Testament. Dat is ook de achtergrond waarom de Heer Jezus als kind van Jozef en Maria besneden wordt. 7 dagen lang hebben Jozef en Maria verzwegen hoe hun kind heet. Nou, dat moet je ook kunnen trouwens. Het kost al moeite om het tijdens de zwangerschap niet te vertellen. In je spontaniteit aan ouders of familieleden die er natuurlijk naar vragen hoe gaat het heet als het een jongetje is of als het een meisje is. Soms ongevraagd ook met advies komen, zou je het niet zo laten noemen of denk eens daaraan. En dan is het kindje geboren en dan bel je familie op. En een van de eerste vragen die dan klinken aan de andere kant van de lijn. Hoe heet het? En dan word je in Israël geboren en dan moet je 7 dagen niks zeggen. Pas op de 8e dag. Niet alleen voor een jongetje geldt dit, ook voor een meisje. 7 dagen lang niets, zeg. We zien dat trouwens ook bij de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Wat kort hiervoor, kort beschreven. En als dan op de 8e dag de familieleden en de buren bij Zacharias en Elisabeth op bezoek zijn, om ook dat moment bij te wonen van de besnijdenis, of je kan het iets vergelijken ook met het moment van de doop, dat ze eigenlijk al voor zichzelf hebben ingevuld, Zacharias en Elisabeth, ik vermoed als het een jongen is dat het vernoemd zal worden naar, en dan komt de bekende familienaam. En dat is ook de verrassing als Elisabeth als eerste zegt, Johannes is zijn naam. Dan valt het even stil daar in huis en dan kijken ze allemaal de kant van Zacharias op. De vader heeft dan het laatste woord in dit geval en dan wordt de mond van Zacharias geopend en hij zingt het als het ware uit. Johannes is zijn naam, de Heere is genade, God heeft gedacht aan zijn genade. En dan begint hij te vertellen hoe de Heere gedacht heeft aan zijn genade en waarom juist deze naam gegeven wordt aan hun zoontje. Johannes. Wat is eigenlijk de achtergrond om 7 dagen niks te zeggen? En pas op de 8e dag te vertellen hoe het kindje heet. Dat heeft alles te maken met God. Hij heeft dat bevel gegeven. We hebben het gelezen in Genesis 17. Pas op de 8e dag een nieuwe naam. Precies zoals Abraham op de 8e dag dat hij, op de dag dat hij besneden werd, een nieuwe naam kreeg. Het getal 8 heeft een Bijbelse achtergrond, gemeente. Dat heeft alles te maken met Genesis 1 en 2. God schiep de hemel en de aarde in 6 dagen. En op de 7e dag rustte de Heere van zijn werk. God had die dag niet nodig om op adem te komen, omdat hij moe was na 6 dagen scheppen. God nam een dag de tijd om te genieten van zijn werk. En wij mensen die door de Heere toen werden geschapen, mochten ons leven beginnen door samen met God te genieten van al zijn werk. Dat is het doel van het leven. Ook nu, met God genieten van zijn werk. Onze vreugde is in hem, in de Heere. Daar ligt onze bestemming. Dan begint de nieuwe week, de 8e dag. En Adam en Eva mogen dan doen wat de Heer hun heeft opgedragen. Namelijk om de aarde te bebouwen, te bewerken, man en vrouw te vormen, zich te vermenigvuldigen, kinderen te krijgen. Kortom, het leven wacht. Maar dat leven staat wel in het teken van Gods werk, Gods vreugd, Gods almacht, Gods genade. En dat is ook de achtergrond van deze gewoonte. Op de 8e dag wordt niemand, geen naam, iemand, een naam. om duidelijk te maken dat nu het leven voor hem ligt vanaf het moment dat hij of zij, dat hij besneden is en in het verbond zichtbaar is ingelijfd, heel het leven staat in het teken van God dienen boven alles. En je naaste als jezelf. Woorden dat trouwens vanmorgen ook doorklinken, gemeente, in dat onovertroffen doopsformulier. Het eerste deel wat eerst uiteenzet wie God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is. Wie de drie enige God voor ons en onze kinderen wil zijn. In zijn zorg, in zijn trouw, in zijn genade, in zijn opzoekende zondaarsliefde, in zijn wijsheid, in zijn almacht. En opeens staat er op dat snijvlak van het doopsformulier, maar aangezien in het verbond twee delen, twee partijen betrokken zijn, zo worden wij, wij en onze kinderen, ook weder van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben. Mag ik het eens heel eenvoudig samenvatten? Door de doop zijn wij verplicht om naar Gods stem te horen. Die ons bij onze naam noemt. Op de achtste dag, aan het begin van het leven, valt Gods schaduw over het kindje, de kinderen heen. En maakt de Heere duidelijk aan het begin van het leven. Ik wil bij je zijn, al de dagen, tot de voleinding van, van deze wereld. En jij luistert naar mij. Vanmorgen klinkt je naam, gemeente. God spreekt jou. Met de hele eenvoudige vraag. Luister naar mij. Niet zomaar een open vraag. Maar voorafgaande aan die vraag, denkt u even aan de zeven dagen. Schiep God alles om het mogelijk te maken dat we kunnen leven tot Gods eer. Dan trek ik die lijn van het Oude Testament maar even door naar het Nieuwe Testament. Wanneer de zaligmaker de doop instelt als een nieuw teken en zegel van het verbond dat hetzelfde is gebleven, het verbond van Abraham, Isaac en Jacob, dan doet de Heer Jezus dat niet aan het begin van zijn omwandeling op aarde. Dat was natuurlijk een prachtig moment, toen hij zelf gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan. En hij, vlak voordat hij dan in het openbaar gaat preken en wonderen gaat verrichten en optreedt onder de mens, tegen zijn discipelen zegt, of tegen Johannes de Doper zegt, dit is een nieuw begin. Vanaf nu doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, de Heere Jezus kiest niet voor dat moment. Hij mag het trouwens ook niet. Waarom niet? Omdat Gods werk nog niet af is. Voor hem liggen de jaren van lijden en sterven. En pas als alles achter hem ligt en hij het heeft uitgeroepen op Golgotha, het is volbracht, stelt de zaligmaker de doop in. Precies zoals dat ging in Genesis. Eerst zeven dagen scheppen, een dag rust en dan pas de besnijdenis. Zo ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Eerst het werk van God afronden. De zonde betalen. De schuld verzoenen. De dood overwinnen. Het heil verwerven. Rusten van zijn werken in het graf. En wanneer het nieuwe leven begint, begint de zaligmaker met het instellen van de doop. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. gemeente, om te luisteren naar Gods stem. Ligt alles al klaar? We hoorden het in de doopsformulier. Dat het juist het werk van de Heilige Geest is om die nieuwe gehoorzaamheid die Christus heeft verworven toe te passen door wedergeboorte en bekering in het hart van ons en onze kinderen. U hoeft dus vanmorgen niet meer alleen de kerk uit met een gedoopt voorhoofd. Vanmorgen klinkt de stem van de Heer die weer opnieuw bij je naam roept. En in het roepen van die naam door de belofte alles meeneemt. Zodat het mogelijk wordt voor u, jou en mij om te gaan leven tot Gods eer. Wat is de doop rijk, hè? Als je nou vanmorgen helemaal niets hebt, terugkijkt op een verzondigd leven. Alles bij de handen is afgebroken. Dan heb je nog steeds God mee. De drie-enige God. Die aan het begin van je leven, terwijl hij wist wat hij van je kon verwachten, in de belofte alles toezegt. Om terug te keren tot hem. God roept je bij je naam. We maken de stap van het tweede naar het derde punt. Een naam, de naam. Want er is in dit vers, gemeente, vers 21, wel wat aan de hand. Wat het iets anders maakt dan wat gebruikelijk is. Dat is het slot van dit vers. Laten we maar even naar kijken, vers 21. Daar staat, zo werd zijn naam genaamd Jezus. En dan staat er geen punt. Dat zou je verwachten als het ging om een kindje uit de tijd van het Nieuwe Testament. Nou, hoe heet het? Op de achtste dag zijn naam klinkt. Maar dan komt er een uitleg achteraan en dat maakt dit vers uniek. Het staat ook met grote nadruk trouwens in de taal van het Nieuwe Testament. De uitleg is welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus voordat Maria zwanger raakte van Gods zoon, klonk deze naam al. Dat is merkwaardig. Misschien in een soort onbewust, onbevangen moment, als je nog niet getrouwd bent en je denkt na over kinderen, of je bent getrouwd en je verlangt ernaar om een kindje te mogen krijgen, dan denk je wel eens misschien over, nou stel je voor dat, hoe zal het dan heten? Maar het wordt pas echt serieus als je met dankbaarheid erachter komt dat je in verwachting bent. Dan pas gaan we echt nadenken over een naam. Sommige families hebben daar hun gebruiken voor. Of sommige plaats. Misschien bij jullie staat het vrij. Maar je denkt met elkaar na over een naam. En Lucas zegt, voordat Maria hoort dat ze Gods zoon zal baren. Voordat de engel bij Maria op bezoek komt om het haar te vertellen, heeft de vader van dit kind al een naam bedacht. Wat wij niet durven, dat kan God. Voordat God schept, al spreken alsof het er is. Alsof het een feit is. Terwijl Maria zich nog van niets bewust is, spreekt God die naam in de eeuwige heerlijkheid uit. Alsof zijn zoon al mens is geworden. Je naam is Jezus. Met dit moment, gemeente, maakt de Heer duidelijk dat hij dus door de doop ons een eeuwigheid voor is. Voordat Jefte en Salomé begonnen te leven in de schoot van hun moeder. Voordat u en ik bestonden. Voordat onze voorouders bestonden. Voordat Adam en Eva bestonden. had God dit al bedacht. Zaligmaker. In de stille raad des vredes, waar God zijn welbehagen, zijn onbegrijpelijke en eeuwige liefde een naam geeft. Jezus. De Heere loopt niet achter de feiten aan, gemeente. Door de belofte loopt God altijd op de feiten vooruit. En dat plaatst toch het leven van ons en onze kinderen in het licht van de toekomst. Wat betekent die naam, Jezus? Nou, sommigen zijn me meteen al voor. Ik denk ook sommige kinderen die zeggen, nou, dominee, de naam Jezus betekent zaligmaker. Hij zal zaligmaker. En dat klopt. Die naam weet je omdat de evangelist Matthäus dat ons heeft verteld. Dat is de betekenis van de naam Jezus. Hij zal zaligmaker. En je hoort in die naam opnieuw Gods belofte doorklinken. Ik zal in het Oude Testament, ik zal mijn verbond oprichten. En in het Nieuwe Testament, hij zal zaligmaker. Maar we gaan iets te snel, gemeente, als we het op die manier zouden uitleggen. We moeten eerst maar eens luisteren ook naar wat Lucas ervan zegt. En ik wil daarom één keer met u terugbladeren naar Lucas 2, het begin. Of Lucas 1, excuus als de engel bij Maria op bezoek is. En haar ook voor het eerst vertelt hoe die naam zal zijn van het zoontje dat ze zal verwachten. Lucas 1 vanaf vers 30. Dan zegt de engel tegen Maria, vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult bevrucht worden, een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. En dan zouden wij misschien verwachten, nou, nu wordt uitgelegd wat die naam betekent. Maar de engel beschrijft de verbindingen tussen die naam. Allereerst, hij zal groot zijn en de zoon van God genaamd worden. Dat is de eerste verbinding. Tweede, God de Heere zal hem de zoon, de troon van zijn vader David geven, verbonden met David. Derde, hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Drie lijnen dus, eigenlijk werkt het precies zoals dat bij ons ook gebeurt in het dagelijks leven. En je zegt, nou, hier in Sliedrecht, wie ben je? Oh ja, wat is je achternaam ook alweer? Ben jij dan een kind van? Kom je uit de familie? Vul maar in. Onze naam verbindt ons met mensen. Je ziet dat heel letterlijk gebeuren als je jezelf voorstelt aan een onbekende. Het mag weer. Dan steek je een hand uit. Je zegt je naam. Je hebt verbinding. Nou, Lucas zegt, de naam Jezus verbindt. Verbindt met Abraham. Verbindt met David. Verbindt met God. Het is alsof de Heere hier in het evangelie wil zeggen, op het moment als dit kind wordt besneden, dan komen opeens die lijnen open te liggen. De lijn van Gods verbond met Abraham. Ik zal u en uw nageslacht tot een God zijn. De lijn van Gods verbond met het huis van David. Dat op de troon van David een koning zal heersen en regeren tot in eeuwigheid. En de lijn met God zelf. Zoon van God. Dit is dus de naam. En Lucas zegt dan in vers 21, juist daarom moet die naam al bekend zijn voordat het teken van het verbond ook bij dit kind wordt toegepast. Hier is de volgorde andersom. Niet het verbond geeft betekenis aan dit leven van dit kind. Zoals dat in uw en mijn situatie geldt, ons leven heeft pas echt betekenis, zin, inhoud en toekomst. Als het is verbonden met Gods verbond, met zijn belofte. Ik zal u tot een God zijn. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Maar in het geval van dit kind geeft Hij, Jezus, betekenis aan het verbond. Heel het verbond met David, het hele verbond met Abraham, is te herleiden tot die ene naam. Jezus. Hij maakt zalig. Hij heeft al die beloften in het verbond van Abraham gekocht, getekend en verzegeld met zijn eigen bloed. Zodat we nu ook mogen zeggen het tegenover elkaar, alle verbonden van God zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Hij geeft kleur aan het verbond en aan de belofte van God. Door alle beloften in het verbond direct te herleiden tot Hem. De belofte van de vergeving van de zonde, de belofte van de wedergeboorte, de belofte van het geloof, de belofte van de vernieuwing van het leven, de belofte van het eeuwige leven. Dat kan alleen maar dus door deze naam. Hij is het hart, de inhoud, de kern van deze belofte. Dat betekent ook vanmorgen dat deze naam meer nog dan de doop scheiding maakt, toch? Als alle verbonden en beloften in Jezus Christus ja en amen zijn, dat betekent dat u alleen maar door Hem kunt zalig worden. Ook al ben je gedoopt en je kent Jezus niet, dan ga je verloren. Hoe u hem leert kennen, wel heel eenvoudig zoals u dat in het dagelijks leven doet. Als je iemand tegenkomt die je nog niet kent en je vindt hem wel belangrijk genoeg om hem te leren kennen, dan loop je naar hem toe. Steek je hand uit en dan zeg je, hoe heet u? Ik ben Zo leer je nou ook Christus kennen. Door je hand uit te steken. En het aan Hem te vragen. Hoe heet u? En aan Hem te vertellen. Wie je zelf bent. Zullen we dat maar eens een naam geven, gemeente, wie je zelf bent? Adam. Zondaar, goddeloos, schuldig. Er hoeven bij de zaligmaken niet zoveel grote woorden gebruikt te worden. Om te vertellen wie je bent. Hij heeft aan één woord genoeg. Maar laat hem dan ook vertellen wie hij is. Omdat achter die naam Jezus zoveel rijkdom schuilgaat. De rijkdom van het verbond met Abraham. De rijkdom van het verbond met David. En wat eigenlijk veel belangrijker is, hij is de Zoon van God. Hij stalt uit. Geeft weg alles wat van God is. Daarvoor kwam hij nou. Daarom werd zijn naam al bekendgemaakt voordat hij besneden werd. Om alles wat van de Heer is, uiteindelijk te laten wortelen in wie Christus is. En we door genade ook vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen, als we de Heer Jezus mogen leren kennen in ons leven. Ik ken hem. Ik ken hem bij zijn naam. En weet je wat het grootste was? Toen ik moest vertellen wie ik was, ik ben, trok hij niet zijn hand terug en draaide zich om. Maar zei hij, en ik ben Jezus. Amen.